Onze hulp
is in de naam des Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 117 en daarvan het eerste vers, de hele psalm. Loof, loof de Heer, gij heiligdom, gij volken prijs, zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer, zingt halleluja, zingt zijn weer. Onze schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossense, hoofdstuk 2, daarvan de versen 9 tot en met 15. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En sluitend zingen we, zoals we dat ook afgelopen week samen met de belijdeniskandidaat hebben gedaan, Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. lezen we nu Colossense 2, te beginnen bij vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid van uw vlees mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, ik wil u nu lezen het formulier om het sacrament te bedienen voor novelle. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen van de toorn zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, dat wij vermaand worden een mishaag aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en van zijn wederopstanding inleiden, blijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, niet begrijpen, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hen weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En al zou ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en overigens ook mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in een geslachte tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Dat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, met vaste hoop en vurige liefde, omdat het dit leven het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil jullie nu vragen te gaan staan. Vader en moeder, keren weer. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord? Broeder, keren weer. Zuster, keren weer door. Corrie, je mag al gaan zitten. Ja. Ja, het is zo'n groot wonder, de doop. Dat is elke blijk van de goedheid van de Heere. Dat is als je een kind mag ontvangen. En als de Heer het in het leven van het gezin ook plaatst. Dan zijn er weer zoveel nieuwe verhoudingen. En het was ook met gezinnen dat Israël door de woestijn trok. En een van die momenten waarop er wonderen gebeurden, is dat moment dat voor het eerst het manna viel. Hoe moet dat wel geweest zijn? De Heer had het gezegd, morgen zul je wonderen zien. Dat is gisteren ook wel geweest. Dat de mannen over de doop hebben gepraat. En eerder natuurlijk ook wel. Dat je hier mag zitten en mag zien wat er allemaal gebeurt. Dat is ook wel gebeurd in Israël. In Israël toen er voor het eerst manna zou vallen. Ze wisten nog niet hoe het precies zou zijn. Maar wel, er zou een wonder gebeuren. En nu weten we wel hoe de doop is. Dat het met water is. En dat er de naam van de Heere genoemd wordt. En toch weten we niet alles van de doop. We weten wel wat we kunnen horen en wat we kunnen zien. Maar de binnenkant van de doop, die weet je niet. Dus dan lijkt het ook wel op dat moment dat er manna kwam. En toen ging op een morgen de tent open. En in plaats van woestijn, rots en zand, was er overal van dat kleine witte poeder, korreltjes. Net als een witte wereld. Maar hoe moest je dat krijgen? Dan moest je wel bukken, want anders had je niets. Nu mogen jullie kijken. We mogen het allemaal zien. De doop. Hoe is dat met de doop? Het is een wonder. Een wonder waarin de Heere zegt, ik wil er zoveel mee zeggen. Het is bij de doop toch ook wel weer hetzelfde als met dat manna. Je kunt het pas werkelijk ontvangen. Je kunt het pas werkelijk proeven en de kracht ervan ervaren en geloven. Als je ook bukt. En dat hebben jullie ook voor de doop gedaan. We hebben het net ook samen gedaan. En dat is ook een belangrijk werk in de gemeente. Om ook te bidden voor de kinderen die gedoopt zijn. Ook als we zelf geen kinderen hebben ontvangen. Om te bukken. Want dat is de manier waarin de Heer de kracht ervan ook wil geven. En dan loop je de tent uit achter de eerste stap. Dat was al, dat bedierf, dat manna. Want dan komen er grote voeten op. Of kleine voetjes. En daar zit al gauw wat zand op. En dan ziet het er niet meer zo mooi uit. Kan dat ook met de doop? Ja, wij kunnen erop trappen. Dat kan op zoveel manieren. Dat gebeurt ook wel direct al. Als de Heere ons hart loslaat. En onze handen loslaat. Als er iets van die onreinheid van ons hart en van onze handen en van onze voeten op de doop komt. Als we verkeerde dingen doen. Dan trappen we op de doop. En het erge is, het zit ook heel diep in ons hart. Dat zit diep van binnen, ook dat zegt de doop. Moet je dan maar niet de doop bedienen? Natuurlijk wel. Want de doop spreekt van een wonderlijke kracht die al dat verkeerde en al die onreinheid weg kan wassen. In die weg van bukken. Maar dat bukken zelf reinigt niet. Maar het bloed van Christus Jezus, dat reinigt wel. En als dan dat water bediend wordt, dan zegt de Heere, buk maar en smeek maar en breng ze allemaal maar bij mij. Alle vijf, alle kinderen van de gemeente, breng ze bij mij. En dat dan niemand ze tegenstaat. Want ik heb zoveel genade, ik kan van die genade zoveel kwijt aan smekende, hongerige armen uit genade. Is het dan een recht? Nee, wel een groot voorrecht, de doop. Wat is dat rijk, dat je de doop mag ontvangen. Een groter voorrecht en een grote rijkdom die er in Christus is. En dan wil hij die doop ook zegenen. Dat wil hij, dat zegt hij in de geopenbaarde wil van de Heer. Dat hij, wie tot hem komt, nooit geenszins zal uitwerpen. En voor wie niet komen kan, zegt hij, de Vader trekt ze. En de Geest brengt ze er. En Jezus trekt ze, dan moet je je ogen er wel voor open gaan en je moet bukken. Maar hoe wonderlijk is het dan? Om te mogen bukken en rapen en dan voor elke dag genoeg te hebben. Dat is ook met de doop zo, dat is voor elke dag genoeg. Maar wonderlijk, de Heer gaat ook verder. Hij spreekt van een eeuwig verbond. Dat is een verbond waarmee hij, en dat is wonderlijk, ook door de generaties heen. In de familie keren weer en de familie door. Ook verder wil gaan in die lijn van geslachten en andere families van de gemeente. Dat wil niet altijd zeggen hoofd voor hoofd, dat is wel het gebed. Maar hij wil zo werken, verbondsgewijs. Dan moet je ze brengen, steeds maar weer. Werpen op de Heer. En smeken dat hij genadig is. Bij hem is zoveel genade. Een eeuwig verbond, dat verduurt ook de tijd. Eenmaal sterven. Dat moet ook wel, want de dood is de straf op de zonde. Maar als dan de doop gezegend is, in die krachtige werking van het bloed, dan heeft de dood zijn prikkel verloren. En dan is er dat eeuwige verbond dat God altijd waarmaakt. Mogen de Heren dat aan jullie als doopouders, aan alle vijf en in het midden van de gemeente, in heerlijkheid vervullen. Dat geeft knieënwerk, gebedswerk, rapen elke dag weer. En bidden om geopende ogen, geopende harten, om het zien van de heerlijkheid van God in Christus Jezus, onze Heer. Gemeente, we zullen nu samen zingen uit Psalm 105. We zingen daarvan het vijfde vers en dan zal Noëlle worden binnengebracht. En als dan de doop is bediend, dan zingen we opnieuw en zo mogelijk staande uit Psalm 134 zingen we dan en dan zingen we het derde vers na de bediening van de doop. Nu Psalm 105, het vijfde vers. Margaretha, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. eindigen we deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enig geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoogpriester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon, Jezus Christus, met schaduws de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 103. We zingen dan daarvan het derde en ook het vierde vers. Loof Hem die U vergunt, uw zielsverlangen en het goede, tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt. En ook het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israëls zaad tot hun behoud genegen zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Zing het Psalm 103, het derde en ook het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in het gelezen gedeelte. In de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2. Ons uitgangspunt zijn de versen 13 tot en met 15. Ik lees u het 13e vers. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. We staan vanmiddag stil bij de hoop uit het kruisoffer van Christus. De hoop uit Christus' kruisoffer. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats op een verdiende straf. Daarna op genadige vergeving. En tenslotte op een zekere, ik mag wel zeggen een besliste overwinning. De hoop door Christus' kruisoffer. We staan stil bij een verdiende straf. Heeft u, als gij dood waart, dat is de straf. In de misdaden, dat is waarom we het verdiend hebben. Een verdiende straf. Daarna staan we stil bij genadige vergeving. Al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende, het handschrift dat tegen ons was. En tenslotte bij een besliste overwinning. En de overheden, lezen we in 6:15, uitgetogen hebben. Dat zijn alles wat zich verzet tegen de macht van de koning. Al die tegenstanders hun weerstand uitgetrokken hebben, heeft hij hen in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat is een besliste overwinning. De overwinning is al beslist, is al behaald en wordt hier tentoongesteld met een doel om daaruit ook te leven. Ons eerste punt, een verdiende straf. Vanmiddag zijn we getuigen van de bediening van de doop. En onze schriftlezing heeft ook betrekking op de heilige doop. Net daarvoor, net voor ons tekstvers, in vers 12, wordt gesproken over de band tussen de besnijdenis en de heilige doop. En om die reden wordt Colossense 2 wel vaker ook genoemd als een schriftplaats rondom de voortzetting van de besnijdenis in de kinderdoop. Ik wil daar vanmiddag niet op ingaan, over de kracht van die bewijsplaats, maar over een ander aspect van waarom Colossense 2 zoveel zeggenskracht heeft over de heilige doop. Met uw spreken vanuit Gods woord en de bediening en het gebed om de ontvouwing van Gods woord door zijn goede geest. Want als we vervolgens verder lezen in ons tekstvers, vanaf vers 13, dan lezen we dat de doop, evenals de besnijdenis, een wonderlijke kracht heeft. Die doop die kan spreken van aan de ene kant de donkerheid van het menselijke bestaan en van de zonde, maar tegelijkertijd van een vaste hoop, van iets wat beslist is. En wat uitzicht biedt in dit leven en hierna. De doop gaat over hoop. En daarom past ook deze schriftlezing, waarin ook juist ook over de hoop wordt gesproken wel in de tijd van het jaar. Wat is er mooier dan over de hoop te spreken, juist als het Pasen is geweest. Ook de doop is een teken van de hoop. Er zijn meer tekenen van de hoop. Een van de vragen bij de preek gaat over een van die andere tekenen van de hoop. En bedoel ik niet het anker, dat is er ook een. Ook de regenboog is een teken van de hoop. Er zijn mensen die de doop daarom ook wel eens vergelijken met de regenboog. Tegen de donkere achtergrond, tegen een dreigende regenbui, tegen een verdiende straf. Schittert Gods trouwe boog tegen de hemel. God zelf zet zijn boog daar, lezen we in Genesis. En zo spreekt ook de doop van hoop. Laten we dat symbool van de regenboog ons maar nooit afpakken. Door mensen die niet met het gebod van de Heere willen rekenen. Maar laten we het maar vanuit de schrift duiden zoals God het bedoeld heeft. Als een teken van de hoop. Nooit meer zal deze aarde vergaan door het water. Hij schittert tegen een donkere achtergrond, de regenboog. En ook daarin is er verwantschap tussen de regenboog en de doop en onze tekstversen. Want ook hier lezen we over een buitengewoon donkere achtergrond. Hij heeft u, lezen we, als ge dood waart in de misdaden. Dat is een buitengewoon ernstige situatie. We komen niet elke dag van ons leven met de dood in aanraking. Maar wie aangezicht tot aangezicht in aanraking komt met de dood, wie de dood voor ogen heeft, die kent de verschrikkelijke majesteit van de dood. Die kan soms al heel jong leven wegnemen. Tegen alle verwachtingen van ons mensen in. Mensen kunnen oud worden, maar ook dan komt onverbiddelijke dood. Wij kunnen die niet afbidden. De dood komt in ons leven. En daarin is vers 13 ontstellend actueel. En wie de dood van zo dichtbij meemaakt, die kent het ingrijpende daarvan. En het verschrikkelijke van dat actuele. De dood komt. Dan kun je er dan niets tegen doen. Niet als je let op hoe de dood gekomen is. En niet als je let op de ernst van de dood. Wij kunnen er niets tegen doen. En toch hoop, toch verwachting. Maar het gaat wel door de diepte heen, hier in Colossense 2. Want voordat Paulus gaat spreken over de hoop die toch schittert tegen die donkere achtergrond, gaat hij op zoek naar de oorzaak, stelt hij de diagnose. Hij spreekt over de dood, maar vervolgens ook over de oorzaak, de misdaden. En in feite, in het Griekse woord gaat het om een misstap. En dat hoeft niet altijd zo ernstig te zijn, een misstap. Maar in sommige situaties is het diep ingrijpend. Je zult maar op een bergpad lopen. Een smal bergpad, boven je torenen, de rotsen boven je uit. En als je iets opzij kijkt, dan zie je een ontstellende diepte. Van een scherp ravijn. En dan wil je wel oppassen om een stap verkeerd te zetten. Maar het kan toch gebeuren. Als er bijvoorbeeld zomaar een konijn uit de rotsen voorbij rent voor je voeten. Dat je struikelt, een misstap doet. Oh, en als je dan valt, dan moet je niet aan denken wat er dan gebeurt. Eén misstap is fataal. En dat is waar hierover gesproken wordt. Eén stap die verkeerd is met een fatale, dodelijke afloop. Staat dat hier dan? Als gij dood waart in de misdaden. Het is meervoud zelfs. Maar het voert wel allemaal terug op die ene stap verkeerd. Die al leidde tot een stap buiten het paradijs. Tot het uitgedreven worden. Dat komt door de zonde. En de zonde die vervult ons ook, die kleeft ons aan. Dat hebben we getuigd in de doop ook bij het formulier, bij het lezen van het formulier. En de zonde die zit zo verweven met ons bestaan, dat alles wat we aanraken erdoor verontreinigd en bedorven wordt. En dan leidt één misstap, die ene van Adam en Eva, tot steeds maar weer misstappen, misdaden, dingen die je misdoet, die hun doel missen. Dat is zonde als het zijn doel niet haalt. Wat is het doel van het leven? De eer van God, van de levende God, die zo alle eer waard is. Alles wat we doen, maar moet tot zijn eer zijn. Alles wat we denken, wat in onze gedachten opkomt, wat in onze gevoelens heen en weer gaat. Het moet gericht zijn op Hem, ons hart, ons leven. En als we daarin ons doel missen, dan is het mis. Dan is het zonde. Dan leidt dat tot een misstap. Kan dat nu anders? Dat was onze vraag. Dat is een actuele en ernstige situatie. Je kunt lang je ogen ervoor sluiten totdat de dood dichterbij komt. En zelfs dan, als die bij je buren aan de deur komt, zelfs dan kun je nog het uit je huis duwen of je ogen voor sluiten, het ontkennen dat het er is, maar eenmaal niet meer. Kan het dan anders? Waarom moet je er eigenlijk bij stilstaan? Als het niet anders kan. Nee, wij kunnen het niet veranderen inderdaad. Moeten we er dan wel bij stilstaan? Kun je dan maar niet beter uit het leven halen wat eruit te halen is? Hoe mager ook. Als je dan terugkijkt op je leven, zegt Mozes, het meeste is moeite en verdriet. Dat kan ook een vraag van het hart worden. Kan het anders? Je kunt die vraag op verschillende manieren stellen dus. Je kunt hem stellen vanuit een berusting of vanuit een houding van onverschilligheid. Ik kan het toch niet zelf veranderen, dus dan sluit ik mijn ogen er maar voor. Het kan toch niet anders. Maar het kan ook een vraag van je hart worden. Mag het anders? Kan het anders? Heer, help me alstublieft. Ik wil dat niet, dat mijn leven verkeerd gaat, dat ik u niet bedoel. En dan is er sprake van hoop. Want hier spreekt Paulus over iets wat wel actueel is en toch niet meer. Kom maar. Hij heeft u als gij dood waard verleden tijd. Het was wel zo, maar het is niet meer zo. Maar hoe kan dat dan, Paulus? Als elke gedachte en alles wat je ziet en dan je van binnen verontreinigt, elke begeerte, elke gedachte van hoogmoed, alles wat je me doet, als dat je verontreinigt, hoe kun je dan zeggen, dood waard? Ja, het staat er toch? Hij heeft u, God heeft dat gedaan, mede levend gemaakt. En dat verwijst eigenlijk terug naar vers 12a. U was dood, maar u bent opgewekt. U was zo dood dat u begraven moest worden. Maar u bent met Christus begraven in zijn graf. Dat is gebeurd in de doop. En waar Christus het graf heeft verlaten, bent u weer opgestaan. Wie is die u? Het zijn de ontvangers van de brief van Paulus. En zij mogen weten van de kracht waar de besnijdenis van spreekt. En waar de doop en het doopwater van spreekt. Van de kracht van het bloed van Christus, het leven van Christus. Van wat hij gedaan en verdiend heeft. Dat heeft zoveel kracht dat wie met Christus lijdt en met Christus sterft. Ook met hem opstaat, met hem levend wordt gemaakt. Dat heeft hij gedaan. God doet dat. Door zijn goede geest. Geeft hij leven waar het eerst niet was. En dat is ook ons gebed bij de doop. Of de Heere zo dat doopwater ook zegenen wil. Ook om je ogen ermee te openen voor de actuele toestand. Als je niet leeft, dus wel gewoon voor het oog leeft, maar van binnen niet God bedoelt. Dat je ogen ervoor open gaan. En dat alleen al zien is een teken van leven. Het is niet genoeg, want dan is het nog niet op God gericht, dan is er wel honger in je hart en een heimwee en een verlangen dat het beter mag zijn en goed mag zijn. Maar het is nog niet het leven, nog niet het rustpunt van het hart. Het jaagt nog naar rust. Maar wie zo met Christus levend gemaakt wordt, die mag toch hoop hebben. Dat hij die een goed werk in u begint, het ook voleinden zal. In Christus Jezus, onze Heer. Dat is het tweede punt. Verdiende straf. En toch genadige vergeving. Want lezen we daarna, hij vergeeft al uw misdaden. Ja, dat heeft hij al gedaan. Medelevend gemaakt met hem. En toen ook al uw misdaden vergevende. Er liggen heel veel vragen omheen. Van hoe kan Paulus dat nu weten? Dat die Colossenzen op dat moment van dat nieuwe leven ook allemaal wisten al dat die zonden vergeven worden. We kunnen dat niet allemaal helemaal uitwerken. Maar het valt hier wel op. Dat hij die vergeving van zonden situeert in dat moment van die levendmaking. Maar hij laat ook wel zien dat je er iets van gaat merken. Iets van in je hart, in je leven mag van ontvangen. Dat gaat hij uitleggen in vers 14. 14 staat. Hoe is die vergeving? Hoe doet God dat? Door uit te wissen het handschrift dat tegen ons was en dat bestond in inzettingen. Het beeld wat Paulus hier gebruikt is een beeld van op school. Van hoe je dat mag merken, dat die zonde last vergeven is. Hoe die aanklacht van de wet gaat zwijgen. Hij gebruikt een beeld van school. Ik geloof ook in de school in Scheveningen. Daar zullen elektronische borden nu zijn, schoolborden. Daar kan het ook op. Want in mijn tijd had je die nog niet. Dan had je een zwart of een groen bord en een krijtje. En dan zette de meester of de juf soms iets op het bord. En dat kon bijvoorbeeld zijn, als iemand heel erg vervelend was, dat dan je naam op het bord kwam. En dan kwam er een kruisje achter. En als je nog een keer wat ergs deed, nog een kruisje. En dat bleef de hele dag er staan. En als er 3 kruisjes stonden, dan kreeg je straf. En maar stel je nu voor, er staan dan 2 kruisjes. En er komt iets bij, je hebt een 3de kruisje verdiend. Dat dan de juf of de meester een borstel pakt. En niet een krijtje. En met die borstel in 1 keer je naam wegveegt en alle kruisjes. Kun je dat begrijpen? Je hebt straf verdiend en er gebeurt toch iets anders. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Hij heeft het over een handschrift dat tegen ons was. Niet van de meester, van de juffrouw, maar een handschrift. Kijk, hij bedoelde niet een schoolklas. Hij bedoelde een andere situatie, maar ook waar een handschrift tegen mensen getuigt. Welke situatie gebruikte Paulus dan? Niet die van een schoolklas, maar van de markt. Het forum heette dat in de Romeinse steden. En dat was een gezamenlijke plaats, waarin ook allerlei markten werden gehouden, maar ook rechtspraak. En soms werd er zo'n proces gevoerd. En dan stroomden de mensen samen en de rechters namen hun plek in. En dan stond er op een, vaak was dat een tablet, het kon van klei zijn, ingesmeerd, met was kon dat zijn. Er stond daar in die was een aanklacht geschreven. En dat is beeld, een handschrift, geschreven in die was. En dan kon je op dat wastabletje van klei kon je zien wat je aanklacht was. Wat er tegen je geëist werd. En als je nu weet, ja, ik heb het echt gedaan. Dan kun je wel de beste advocaat hebben. Maar het wordt nooit wat. Dan weet je straks de 3de kruisje. Straks het vonnis van de dood. Voor altijd verdiend. En wat kun je er tegen inzetten? Ja, dat is de situatie. Een handschrift wat tegen je getuigt. En een aanklager van binnen. Die de officier van justitie nog gelijk geeft ook. Verdiende straf. Maar dan zegt hier Paulus. God. In zijn oneindige barmhartigheid. Heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En heeft, zo zegt hij, het handschrift dat tegen ons was, dat ons aanklaagde, uitgewist hebbende. Dat gebeurde. Als je zo'n pen had, een ijzeren pen, waarin je kon schrijven in die was, zat er aan het einde van die ijzeren pen een soort borsteltje. En als je daarmee over de was ging, dan werd alles uitgeveegd. En dat gebeurde hier. Een handschrift dat aanklaagt en nu wordt opeens de pen omgekeerd. En dan wordt met de 1 veegbeweging heel die aanklacht weggeveegd. Dan verdwijnt je naam, dan verdwijnt de aanklacht, dan zal er geen vonnis zijn. Waarom doet de Heer dat? Dat kan toch helemaal niet, want iemand heeft het echt helemaal verkeerd gedaan. En toch wil de Heer dat doen, waarom dan? O gemeente, wat is dat een wonder. Omdat er 1 iemand was. Christus Jezus. Zo weet Paulus. Zo weten mensen in Kolossen. Zo wil de Heere leren door in die levendmaking ook geloof te schenken op datzelfde moment. Dan wil hij leren dat hij de Christus is, de Christus van de Schriften. In wie de Vader een voorkeren welbehagen had, een eeuwige liefde, waarin hij hem uitgezocht en verkoren heeft. Ook om een weg te gaan de diepte in. Omdat hij aan zijn eer wilde komen uit mensenmonden. Omdat hij wilde dat misdaden weg zouden gaan. En waar geen mens die misdaden zelf weg kan nemen, zegt God. Dan zal ik het doen door mijn zoon te zenden. Toen is de Heer Jezus geboren. Zoals dat manna ziet op de heerlijkheid die met kerst geopenbaard is. De heerlijkheid van de Heer toen hij als een kerstkind geboren werd. Was het heel nederig, heel erg de diepte in. Zo was dat nog maar het begin van de weg van de Heer Jezus. Want hij is nog verder gegaan. Hij is een weg van lijden doorgegaan. En hij heeft zijn kruis gedragen tot het niet meer ging. Toen struikelde en viel hij. Toen nam Simon van Cyrene het kruis over. Die verwonde rug van Christus is later op de kruisheuvel op het kruishout gelegd en daarop vastgespijkerd. En toen het kruis is opgericht, toen was er een bordje bovenaan dat kruis. Wat stond daarop? Een aanklacht. De aanklacht. De aanklacht waarom Christus door een aardse rechter veroordeeld is. Dat stond in het Latijn, in het Hebreeuws, in het Aramees, in het Grieks. Dat stond in verschillende talen. De aanklacht waarom Pontius Pilatus hem veroordeeld heeft. Deze is de koning der Joden. En daarom alleen. Omdat Christus daar op dat vloekhout gelegd is. Daarom alleen wil de Vader in zijn grote goedheid zondaren hun zonden wegnemen, wegwissen. En dan is er die bange vraag, die zo te maken heeft met die vraag aan het slot van ons eerste punt. Die bange vraag van het hart. Die bange vraag van als er dan zoveel tegen mij getuigt en zoveel is dat mij aanklaagt, hoe kan het dan weg zijn? Dan kan er op dit punt van de preek nog eens een bange vraag zijn. Dan hoor ik wel van de Heer Jezus, maar hoe kan ik weten dat het voor mij is? Dat is dat persoonlijke. Dat je wel hoort dat God de Vader zijn zoon gezonden heeft. En dat die aanklacht die tegen hem is, tegen de Heer Jezus is, ook het vonnis van Pilatus was. Maar gelijk ook van God de Vader. Dat zegt de catechismus. Pilatus moest wel recht spreken. Want om Gods recht is Christus ter dood veroordeeld. Niet omdat hij zelf gedaan heeft, maar voor anderen. Ja, maar is het dan ook, wie denkt dat nu vanmiddag, is dat dan ook voor mij? De gemeente dan spreekt ook op dit punt, de doop van hoop. Want wat zegt het wonder van de doop? Dat de zoon des mensen opgericht moet worden. Zoals de slang, de koper, slang in de woestijn, zo moet Christus opgericht worden. Dat is aan het kruis gebeurd. En moest hij tot een vloek tentoongesteld worden. Zo brengt God de Vader zijn zoon naar voren. Romeinen 3 spreekt daarvan. Dat Christus voorgesteld is, tentoongesteld is tot een verzoening. En daarom moet hij ook verkondigd worden in het midden van de gemeente. In woord en in sacrament. Opdat u het hoort, opdat God uw ogen ervoor opent dat er de levende Christus is die de dood wilde ingaan. Omdat hij de straf en de vloek droeg van wie? Van mensen die dat nooit verdienen. En dan zegt God de Vader, ik leg die zonde op mijn zoon. Hij is mijn lam, mijn lieve lam. En toch breng ik hem en zend ik hem de dood in. Want ik heb in hem ook mijn kerk zo lief. Die kerk die ik heb verkoren, die heb ik zo lief in mijn lam. En daarom is mijn lam die weggegaan. En ik stel mijn lam tentoon op dat zondaren geloven in de levende Christus. En terwijl ze geloven, het leven hebben in zijn naam. Johannes 20, het laatste vers. Opdat gij gelovende, terwijl u gelooft, het leven hebt. En dat geloof, dat werkt, Heer, al bij die levendmaking. Dat is een geheim. Dat kun je er nog niet altijd voor houden. Zoals Noelle, nu ze zo klein nog is, nog niet kan praten. En hoe natuurlijk nog niet de woordjes dus kan zeggen van wat ze allemaal ziet en hoort. En nog heel weinig weet, maar toch al een heleboel wel. Zo wil de Heer ook in de nieuwe geboorte, het nieuwe hart, ook al zoveel geven. Dan is er ook al dat geloof, al ziet dat geloof nog niet zoveel. Al weet dat geloof nog niet zoveel. Maar daarom moet de levende Christus ook gepredikt en tentoongesteld worden, opdat gij, gelovende, in hem het leven hebt. Dan zegt Gods geest, zie op hem. Hij moet verhoogd worden als het lam Gods, als de leidende Christus. Zie op hem, ziet u hem vanmiddag? Ziet u hem met een verloren leven, met die actuele situatie van ik kan het niet meer verbeteren, met die aanklacht die alles aan beschuldigingen inbrengt en je moet er al die beschuldigers nog gelijk geven ook. Die aanklacht die zegt, je hoeft maar één stap buiten je tent te zetten en alles wordt bedorven en je maakt het alleen maar erger. Zit je zo in de kerk? Of zit je in de kerk met die vragen? Soms kan ik het geloven, maar andere keren dan wijkt het van me. Dan wint de wereld het weer en ik kan het maar niet winnen. Maar dat lukt u ook niet. U moet op Jezus zien. En daarom moet hij verkondigd worden en tentoongesteld in de prediking en in het sacrament. Op mijn Jezus. En dan moet de wet zwijgen. Wie in Jezus is, op hem ziet. Wie uit hem het leven ontvangt, die mag weten veilig te zijn achter bloed. Ook al zie je het zelf niet. Als dat bloed aan de post is, dan ziet God het wel en die engel van de wraak. Daar ben je veilig. Dan zwijgt de wet. Die kan niets meer inbrengen. En juist door de oefeningen van het geloof, door het zien van het geloof, door het uitgaan van het geloof, wil de Heer daar de vrede en de verzekering van schenken. In zonders hart. Nog één ding en dan gaan we zingen. Dan mag je zeggen, in het kruis, als je zo mag zien, zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Al die aanklachten moeten zwijgen. Want Christus droeg de vloek voor mij. Sprak van schuld en zonde vrij. We zingen Psalm 71. We zingen daarvan het 14e vers. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Psalm 71, we zingen het 14e vers. We staan vanmiddag stil bij de hoop door het kruisoffer van Christus. We hebben gelet op een straf die verdiend is en toch genadige vergeving. We staan nu stil bij een besliste overwinning. We hebben gezien dat er wel een aanklacht is, maar dat het handschrift dat tegen u is, weggeveegd is. Stond in inzettingen, maar het is aan het kruis genageld. Het is aan het kruis gebleven. Wonderlijk, hè? Nog één ding daarover. Het is aan het kruis gebleven, hoe dan? Eigenlijk had de Heer Jezus het in zijn handen, dat staat hier. Het is aan het kruis genageld. Kan natuurlijk niet, hè? Als al jouw zonden opgeschreven worden, hoeveel boeken heb je dan nodig als je 80 jaar bent? Als je 60 jaar bent? Of 15? Of 6? En dan kan de Heer Jezus toch niet in zijn handen al die zonden gehad hebben? Maar het staat hier wel. Ze zijn aan het kruis genageld. O gemeente, en dat weten we ook wel. Dat je tegenwoordig hele kleine gegevensdragers hebt. Microchips bijvoorbeeld, er kan zo ontzettend veel informatie op. Dus wat niet in een hele bibliotheek kan, dat kan soms op een heel klein computercelletje. En dan kan er toch heel veel in die handen van Jezus. O gemeente, al de zonden van zijn kerk zijn in zijn hand geweest. Daar zijn die spijkers doorheen gegaan, zo zijn ze aan het kruis genageld. En daar zijn ze gebleven. En daarom zegt Paulus hier. De overwinning is beslist. In vers 15 heeft hij het over tegenstanders. Hij noemt ze overheden en machten. Dat zijn indrukwekkende vijanden. Maar ze kunnen niets meer. Ze zijn als een overwonnen legermacht tentoongesteld. En hij heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Door hetzelfde. Kanttekening 59 zegt bij dat door hetzelfde, dan moet hij bij Jezus zijn, dan moet je bij het kruis zijn, dan moet je in roemen. Want door hetzelfde, dat is het kruis waar Christus aan genageld is, daar is dat handschrift het zwijgen opgelegd. De beschuldiging van Christus op dat bordje. Hij in de plek van degene van wie hij de misdaden droeg. Zo heeft hij overwonnen. Het is een herkenbaar beeld. Dat tegenstanders worden afgevoerd. We hebben foto's, de beelden kunnen zien afgelopen week. Dat mensen die zo intensief gevochten hebben, maandenlang in Azovstal-fabrieken, uiteindelijk zich toch hebben moeten overgeven. En dan kun je het heldhaftig noemen, maar toch zijn ze nu afgevoerd naar een strafkamp. Ergens in de Donbass, als ik goed geïnformeerd ben. En dan moet je je wapens inleveren. En dan gebruikt Rusland hen als propagandamateriaal. Dat is wat hier gebeurt. En dat beeld wat Paulus hier gebruikt. En dat gebeurde ook in de Griekse steden en vooral in Rome. Als dan een generaal terugkwam van de strijd. Dan krijgt hij van de keizer van Rome de mogelijkheid om de grootste eer binnen te halen. Dan mocht hij een rondtocht door Rome maken. Op zijn paard en wagen. En achter hem al die vijanden, tenminste de belangrijkste daarvan. En die hadden hun prachtige mantels uitgetrokken. Alleen maar in hun onderkleed liepen ze daar vaak. Of slavenkleding. En dat staat hier ook. Uitgetogen, dat is uitgetrokken. Al die heerlijkheid is er vanaf. Er is er niets meer van te zien. En in plek daarvan zijn ze gebonden aan de zegenkar van de generaal. Als propagandamateriaal. Om indruk te maken in Rome. Nu zegt Paulus, veel heerlijker is de overwinning van Christus. Het is kerst geweest en Goede Vrijdag en Paas, medelevend gemaakt. Daar blijkt de kracht uit van de opstanding van Christus. Maar we leven toe naar hemelvaart, adventsmiddag voor hemelvaart, donderdagmorgen. Waarin we mogen gedenken dat hij opgevaren is de hoogte in. En de gevangenis gevangen heeft gevoerd. Allemaal in zijn zegenkar gebonden. Oh, en je kunt ook zeggen in het graf achtergebleven. Maar je mag ook zeggen gebonden, zegt Psalm 68. Gebonden, de gevangenis gevangen genomen. Die kan niets meer uitrichten. En daarom is er hoop. Er is hoop omdat hij zich bekend maakt, heel nederig. moet je wel bukken. Elke dag weer. Er is hoop omdat hij zich op dat vloekhout heeft laten spijkeren. Er is hoop omdat hij in het graf is gebracht en uit het graf is opgestaan. Door die kruisdood van Christus is er verzoening gebracht. En door zijn opstanding kan hij die verzoening uitdelen en toepassen. En in zijn hemelvaart toont hij dat hij overwinnaar is. En nu hij in de hemel is, nu zegent hij. Vanuit dat woord wat ook vanmiddag klinkt. En in de bediening van het sacrament zegent hij op het geloof wat hij zelf werkt, wat hij zelf oefent. En dan mag je delen in overwinning. Mag je spreken en verwachting hebben ook voor het nageslacht. Voor doopouders belangrijk en voor de hele gemeente. En bijvoorbeeld om heel eerlijk te zijn over die actuele situatie buiten Christus. Dood in zonde en misdaden. Wij spreken over de doop en over de Heer. Past ons eerlijkheid? Hoe zouden we ons groot kunnen houden? En het mag ook een spreken zijn over zijn overwinning door hetzelfde. Dan mag je je kinderen bij Jezus brengen, maar ook bij het kruis. Wonderlijk, hè? Over die overwinning die hij al behaald heeft. En nu was het zo dat in Rome mensen juichten. En die vijanden die konden misschien wel terugroepen, maar dan werden ze alleen maar uitgelachen. Dat hielp hen niets. Je mag je kinderen zo spreken over de overwinning die door Jezus al behaald is. En dat ze daarin ook mogen zingen van zijn macht en zijn opstanding en zijn kracht in de psalmen. En in het gezin ook met geestelijke liederen. Dat je zo de Heere mag aanroepen. Over de diepte van onze verlorenheid zingt, maar ook de rijkdom van zijn genade. Maar ook het besef dat de overwinning nog niet definitief, ja wel beslist is. Het is een besliste overwinning, maar er zitten nog van die brandhaarden, die broeihaarden van verzet. Ik bedoel maar, er zal maar één vijand loskomen van die zegenkar. Dat ligt niet aan de generaal. Waar ligt dat dan aan? Als je je eigen hart kent. Dan weet je dat je ver van Christus kunt raken. Dan deel je niet meer in zijn overwinning, dan wil je het zelf gaan proberen. En dan krijgen die tegenstanders weer zoveel macht. Die oude Adam, Luther zegt, die wordt niet verdronken in het doopwater. Die blijft maar woelen en roeren en probeert de overwinning nog te halen. Maar het kan niet, want de overwinning is al beslist. Het gaat er wel om er deel aan te hebben en om uit de kracht ervan te leven. Moet je die vijanden ook geen kans geven. Afspraak over schermtijd. En toezicht ook. Parent control, heet dat dan in de Engelse websites. En dat is in de wereld ook goed gebruik. Dat je weet waar je naar kijkt. Dat je ouders het maar zien. En als je zo groot bent dat dat niet meer nodig is, dan laat je het je vrienden zien. Zodat je samen vecht tegen onreinheid en verslaving en zonde. Want die tegenstanders moeten geen kans krijgen. Want alles wat je hem maar ruimte geeft, geeft afstand tot de Heer Jezus. Dat is echt waar. Dat is hier de prediking van vanmiddag. En dat weet je ook wel. Dat kan gewoon niet. Kiezen moet je. Je kunt niet de wereld aan de hand houden en de Heer. Dat gaat niet. Het komt aan op een keuze. En denk dan maar veel, dat is het laatste. Het heelt alweer tijd. Denk dan maar veel aan die overwinning die behaald is. Met een gebed, Heere, mag ik erin delen, mag ik het kennen. Om met een gebed, u gaf er iets van. Dat is wonderlijk, als je daarvan mag weten. Mag ik eruit leven? Oh, dan hoef je maar door te lezen tot Colossense 3 vers 1. Laat dan je wandel aan het begin van de dag en het eind van de dag en alles wat ertussen is in de hemel zijn. Waar Christus is, naar hemelvaart. Gijlieden zijn gestorven, dat geeft niet. Dan sterft die oude mens. Maar uw leven is in Christus, met Christus. Verborgen in God, dat is een geheim. Dan deel je in heilgeheim. En dan daalt er zegen van de armen van Christus. In die stille overdenking. In de uitgang van het hart. En geven de Heere dat voor het eerst of bij vernieuwing. Wonderen van genade. En leven uit kracht van genade. En door de bediening van zijn genade. Uit zijn volheid. Is nooit te laat voor. Maar je kunt er wel op een moment toe komen dat je later zegt, wat heb ik een spijt. Wat heb ik een spijt van al die verkeerde dingen daarom. Kies dan heden wie gij dienen zult, wie jij zult dienen, wie u wilt dienen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heere, zegen uw krachtig woord. De situatie van ons hart en leven is in onszelf donker. Dat is de actuele toestand zonder u. En dan zijn we tegen u en alles klaagt ons aan als u het laat zien. Maar wat een wonder, er is een overwinning behaald die beslissend is. En geeft daarin te delen voor het eerst. Opdat we werkelijk verbonden mogen zijn door die levendmaking met de opgestane levensvorst. Maar ook weer opnieuw om te leven uit de kracht van zijn overwinning. Wil alle vijanden ten onder brengen, gedenken ook in de opvoeding, in alle taken waar u voor stelt, in de nieuwe week die we samen beginnen mochten, betaald of onbetaald, ook moeders in het gezin, wat er ook liefde en kracht en trouw en volharding in geven, en ook in alles nabij zijn, ook in examens, gedenk ons. We bidden ook voor de breekbespreking van zo dadelijk. Mag het ook een goede middag in het verdere zijn. Mag er werkelijk ontmoeting zijn met elkaar. O, mag het zijn met u, de levende God. Onder dank voor wat u gaf, bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 111. We zingen daarvan het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Doet 11, we zingen het vijfde vers. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.